Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Mike, die, zoals je net zelf al zei, die heeft ontkend verantwoordelijk te zijn voor de dood van Rowena. Dat ontkent hij nog steeds. In zijn beleving is hij niet schuldig aan het doden van Rowena.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, als een strafzaak voorbij is, hè, dan neem je afscheid van een cliënt. Dan ligt er een veroordeling of een vrijspraak. Maar stel, er ligt een veroordeling. Hou jij dan nog contact met cliënten?
Nou, kijk, het hangt er een beetje vanaf. Hè. Vaak is er nog wel contact als er nog dingen spelen. Hè. Mm-hmm. Dus als er iemand nog in detentie zit en er spelen problemen binnen detentie. Of er spelen nog andere vervolgingen. Of mensen komen opnieuw in een vervolging terecht. Hè. Dus mm-hmm. dan blijft het contact bestaan. Ik heb natuurlijk ook wel zaken gedaan van zeg maar reguliere burgers in het verleden. Hè, die in het strafrecht terechtkomen door een verkeersongeval of anderszins. En als dan zo'n zaak afgelopen is, dan is in principe heb ik geen contact meer. Nee, dan is als zo'n zaak klaar is zo'n zaak afgesloten, neem je afscheid van elkaar. En dan zeg ik ook wel van, hey, mocht je me ooit nodig hebben, bel me vooral. En dan zeggen zij, nou, ik hoop niet dat ik je ooit nodig heb. Denk, nou, dat snap ik. Dus we zullen elkaar waarschijnlijk nooit meer zien. Ja. Nee, maar dan ga ik niet nog eens keer extra contact onderhouden, nee.
Nee, maar kan het zo zijn dat ook gewoon bij veroordeling contact enigszins verwaterd, omdat iemand gewoon, als hij een lange straf heeft.
Nee, precies, als mensen gewoon een lange straf uitzitten. Ze zitten gewoon hun tijd uit. Dan is verder niks aan de hand, zeg maar, in die tijd die ze moeten uitzitten. Dan heb ik in principe geen contact met ze. Het kan wel eens zo zijn dat met iemand waar ik heel intensief mee een zaak heb gedaan. En ik weet, die zit in de PI Krimpen, ik zeg maar wat, weet je. En ik kom daar omdat ik een andere cliënt moet bezoeken, dat ik diegene dan even meepak om even te vragen hoe het gaat, het, weet je. En loopt alles goed?
Relatiebeheer.
Ja, maar weet je, ik doe niet echt aan relatiebeheer in die zin. Weet je, als je je werk goed doet en mensen zijn tevreden en ze komen dan vervolgens weer in strafrecht terecht, dan bellen ze je wel weer. Ik ben geen maatschappelijk werker.
Ja. Bij ons te gast vandaag is Niels van Wers, advocaat te huizen. Welkom Niels.
Dankjewel.
Jij bent al jaren strafrechtadvocaat, maar sinds kort heb jij je voor een groot deel eigenlijk toegelegd op TBS-zaken. Waarom?
Laat ik maar meteen beginnen met reageren op wat Chris net zei. Ik ben geen maatschappelijk werker.
Nee.
Dat ben je als strafpleiter zeker niet. Volledig in ieder geval. Als advocaat die zich bezighoudt met TBS-zaken, ben je dat soms wel een beetje.
Ja.
Dat maatschappelijk, dat element, het zijn van een aanspreekpunt voor iemand is meer dan in strafzaken onderdeel van mijn rol. En je openingsvraag was eigenlijk heel mooi. In de zin dat ik daar ook bij kan aansluiten bij de beantwoording van de vraag waarom. Ik heb zelf gaandeweg het werk, ik doe het nu een jaar of tussen de 15 en 20 ergens, gemerkt dat ik het soms miste om als een strafzaak afgesloten was. Dan was je benieuwd, die was of goed of slecht afgesloten. Maar dan was je benieuwd met hoe het met iemand ging vervolgens. Ja, want ja, als het slecht gaat en hij was tevreden, dan belt hij jou wel weer. Maar het kan ook zijn dat hij de volgende keer een ander belt. Of dat hij nooit meer iemand nodig heeft. En dan weet je dus eigenlijk helemaal niet hoe het met
Jantje of Klaasje gaat.
Is afgelopen.
Precies. Nou, dat mis ik in de reguliere strafpraktijk wel eens.
Dat klinkt bijna een beetje journalistiek. Want hoe gaat het nou verder met diegene? Dat is niet. Kijk, je hoort hier vaak de twee smaken. Hè? Chirurg, de operatie is geslaagd of niet. Jammer dan. En dan gaan we weer door naar de volgende. Maar jij zit anders in die wedstrijd.
Ja, want als je TBS-zaken doet, dan zijn zaken pas afgesloten op het moment dat de TBS beëindigd wordt.
Ja.
En dat zijn hele langdurige trajecten. He, dus dat is per definitie zit daar een hele lange periode van bijstand zit daarin besloten. Dat is dus het menselijke aspect. En ja, er is nog wel een andere reden waarom ik me wat meer op deze zaken ben gaan toeleggen. En dat is, het zit meer in de aard van de zaak. Of misschien wel de aard van de cliënt. Bij TBS-zaken, even voor de duidelijkheid, dat kunnen dus zijn zaken waarin iemand al TBS heeft en die TBS moet verlengd worden. Hè, daar gaat een rechter iedere 2 jaar maximaal over. En strafzaken, reguliere strafzaken, waarin een TBS-component in de lucht hangt. Hè, dus feiten waarvan je kunt aanvoelen, dit zou wel eens op zijn minst, zo iemand wel eens beoordeeld kunnen worden op aanwezigheid van stoornissen. Mm-hmm. En dan heb je het dus over het algemeen niet over de jongens die kiezen voor een bestaan in de criminaliteit. Dus mensen die dat vanuit de geldelijke, simpele afweging, ik wil geld verdienen, dus kies ik voor het ene of de andere vorm van criminaliteit. Maar dat is echt een andere cliëntele. En ja, mijn sympathie of mijn gevoel ging wel steeds meer naar de jongens die voor TBS-feiten in het systeem vastzitten. Omdat dat meer dan de keuzedelinquenten, laat ik ze maar even zo noemen. Jongens zijn met een hele moeilijke achtergrond. Veel ellende van huis uit, van jongs af aan. Ja, die komen op hun beurt dan ook weer in een systeem terecht. Daar gaat mijn sympathie wat meer naartoe.
Ja, even vragen, want je zegt iets interessants. Hè? Je hebt natuurlijk de strafzaak kun je hebben, hè, waar mogelijk een TBS-maatregel kan volgen. Nou, die zaken doe je ook, neem ik aan.
Zeker.
Maar dan kan het ook nog wel over bewijs gaan natuurlijk. Hè? Heeft iemand überhaupt iets gedaan, ja of nee? Moet worden gekwalificeerd, hè? Zeg maar het werk wat ik ook verder doe. Je legt eruit, hè? Je hebt daarna die verlengingszittingen, hè? Waarbij je elke 2 jaar die verlenging eigenlijk aan de orde komt. En je daar namens je cliënt optreedt. En ik kan me zo voorstellen dat normaal, met name in dat traject, dat je dan heel erg een aanspreekpunt wordt voor iemand die in die behandeling zit, weinig mensen misschien ziet en eigenlijk alleen maar zijn advocaat af en toe heeft die voorbij komt.
Ja, nou, dat is inderdaad het geval. Kijk, TBS krijg je niet zomaar.
Nee.
Hè, voor simpele winkeldiefstallen ga je niet een TBS-kliniek in. Dus er is iets aan de hand. Nou, datgene wat er met iemand aan de hand is, zorgt ervoor dat er bovendien een delict begaan wordt. Dat over het algemeen ook best pittig is.
Ja.
En zo'n delict zorgt ervoor dat je dus maatschappelijk geïsoleerd raakt. Niet alleen doordat je wordt opgesloten, maar ook omdat jouw eigen omgeving zich van je afkeert. Ja. En dat hoeft niet eens meteen een hele expliciete, we willen nu niks meer met je te maken hebben te zijn. Maar langzaam, als iemand maar lang genoeg in de kliniek zit, dan verwateren de contacten. En ik maak best wel wat mee dat ik voor cliënten, nou echt, dat ik het idee heb dat ik voor hem tot zijn intimi behoor.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk
een gek
idee.
Maar dat zijn dus trajecten van een lange adem. Daar moet je echt wel zin in hebben. Dat zijn dus ook wel dingen waarvan, ja, dat is bijna werkt met een soort missie erachter.
Nou ja, misschien wel een beetje.
Meer hulpverlener dan advocaat.
Laat ik zeggen dat ook wel in me zit.
Ja, ja,
ja.
Was dat altijd al zo? Of is dat iets wat zeg maar gegroeid is? Dat je misschien begon als een ambitieuze advocaat in die zin. Hè? Wat ik bijvoorbeeld was, wat heel veel mensen zijn. Hey, je wil de grote zaken doen en knallen, knallen, knallen. En dat je in de loop der jaren daar kwam, of had je dat altijd al?
Nee, ik denk dat ik ook wel begonnen ben met dezelfde ambitie als jij.
Ja. Dat hele oppervlakkige, eendimensionale. Nee, hoor, grapje.
Maar dit is er wel een beetje ingegroeid.
Ja.
Ja.
Ja. Want het is geen wel, want ik weet, kijk, een van zijn kantoorgenoten is een Jan-Jesse Liefdink, is een oud kantoorgenoot van mij ook. Toen in het verleden Kleren Hamer. En ik heb met hem wel eens daar gesprekken over gehad, hoeveel impact eigenlijk het, die rol op hem ook had. Hè? Elke keer bij die mensen langs, de enige zijn die er voor die mensen is, alles maar aanhoren.
Ja, je bent hun strohalm. En dat kan, ik heb ook wel eens een andere advocaat gesproken, die zeggen, ja, die telefoon gaat en daar is iemand weer, want jij bent de enige voor ja, zo'n TBS klant. Ja. En dat is best wel intens. En het zijn soms ook wel mensen waarvan je denkt, nou, ik weet niet of ik het zo leuk zou vinden dat hij mij elke dag of elke week belt of zo. Dat zijn natuurlijk mensen, veel eisende mensen kunnen het zijn.
Dat klopt, dat is helemaal waar. Maar dat is, ja, dat spanningsveld van je eigen grenzen bewaken. Hoe ver ga je voor je cliënten? Neem je op in het weekend? Ga je voor iedere in beslag genomen telefoon? Spring je op je fiets? Of zeg je, luister, het is vrijdag. Zou je me maandag even kunnen terugbellen? Ja. Dat spanningsveld is hetzelfde. En vaak is het natuurlijk ook zo dat als je dingen een beetje op afstand houdt. Ja, en dat zit ook wel een beetje in mij hoor, moet ik eerlijkheid halve toegeven. Soms lossen problemen zich ook vanzelf op.
Nee, ja, vaker wel dan niet.
Ja.
De zaak waar we. Het is een uitzending die een beetje anders is dan andere. Want de zaak waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het niet zozeer over de strafzaak hebben, maar over de nasleep daarvan. Maar toch is het wel belangrijk om de strafzaak te noemen. En dat is een zaak die heel Nederland begin deze eeuw in zijn greep hield. Die van Rowena Rikkers. En zij is ook wel bekend als het meisje van Nulde. Op 27 augustus 2001 werd daar op het strand bij Nulde het rompje gevonden van een destijds onbekend meisje. Door de media werd ze toen het meisje van Nulde gedoopt. Enkele dagen later werd haar hoofdje gevonden bij Hoek van Holland. En in oktober 2001 werd in het Veluwemeer een handje gevonden. Uiteindelijk werd het meisje geïdentificeerd. En dat was dus de 4-jarige Rowena Rikkers uit Dordrecht. Uiteindelijk werden haar moeder en haar stiefvader opgepakt. Haar stiefvader, dat is Mike J. Haar moeder werd voor haar rol bij de verdwijning veroordeeld tot 8 jaar zelf. Zij is inmiddels alweer op vrije voeten. Stiefvader Mike J., die altijd heeft ontkend dat hij verantwoordelijk is geweest voor de dood van Rowena, werd veroordeeld tot 12 jaar en TBS. En in die TBS verblijft hij sinds 2009. Zoals gezegd, Niels, jij was tijdens de strafzaak niet de advocaat van Mike J. Hoe heb jij die zaak destijds gevolgd? Heb jij hem gevolgd?
Ja, ik heb hem gevolgd. Ik was in die tijd volgens mij nog aan het afstuderen. Dus ik zal hem gevolgd hebben op televisie, in de krant. Eigenlijk net als het gros van het land. Nog niet met de bril van de strafrechtadvocaat die ik later ben geworden. Maar wel als nieuwslezer. En ja, dat was natuurlijk wel een verhaal wat je niet onberoerd kon laten.
Dat was toch het verhaal van dat ze uiteindelijk ook. Ze hebben dat hoofd toch gereconstrueerd.
Klopt.
Ja. En op die manier, want ze wisten in eerste instantie helemaal niet wie het was, toch?
Nee, het was echt. Dat rompje werd gevonden. Toen hebben ze haar hoofdje gereconstrueerd. Dat is gereconstrueerd door een hele bekende reconstructiearts in Engeland. Ik ben ook wel eens bij die mevrouw op bezoek geweest. Het was heel bijzonder. Want die kan aan de hand van lichaamstructuren kan zij echt alles reconstrueren. Ze heeft later ook, ik weet niet of die zaak jullie wat zegt, het Maasmeisje gereconstrueerd.
Ja, zeker.
Die zaak, ja, het was een zaak die heel Nederland echt wel in zijn greep hield. Ik kan me het echt nog heel goed herinneren. En de schok was gewoon, wie doet zoiets? Hoe kan het nou dat? Want het was wel bekend dat het meisje heel jong was. Hè? Ja. Ik kan me herinneren dat Nederland echt op zijn kop
ze werd natuurlijk in delen gevonden. Een handje, een rompje. Dus dat geeft wel
door
aan,
heel Nederland.
Ja, dus dat geeft wel aan dat er iets heftigs gebeurd is natuurlijk.
Want hoe kwam Mike J. uiteindelijk bij jou terecht?
Mike, die, zoals je net zelf al zei, die heeft ontkend verantwoordelijk te zijn voor de dood. Rowena. Dat ontkent hij nog steeds. In zijn beleving is hij niet schuldig aan het doden van Rowena.
Want wat is precies zijn verhaal? Want ik voor de luisteraar die dat niet weet.
Ja, het verhaal van Mike is het verhaal van een beschadigde jongen, man. Toen jonge man. Zelf uit een gezin vol, laat ik zeggen, opvoedkundig geweld kwam.
Ja.
Hij werd met de harde hand grootgebracht. Dat is in ieder geval de wereld waarin die kende van, als kind. Hij heeft een relatie gekregen met Wanda. Zag in haar een kwetsbare vrouw die hulp nodig had.
Dat is de moeder van Rowena.
Dat is de moeder van Rowena. En hij heeft toen besloten. Ik ga dat meisje, ik ga die vrouw redden. Die ga ik helpen. Want
Moeder.
De moeder.
Ja.
Zij zat in een hele lastige relatie met de vader van Rowena en haar zusje Rochelle. En zij wilde uit die relatie stappen. Of die relatie was al uit, maar ze had nog last van hem. In ieder geval, ze had iemand nodig om haar te steunen. En daar was Mike. En dat is later onderzocht door mensen die daar verstand van hebben. Die hebben hebben over hem gezegd, ja, hij heeft last van een reddersyndroom. Hij heeft narcistische trekken, antisociale trekken, maar ook een reddersyndroom. Dus als hij zag een kwetsbare vrouw en voelde de noodzaak of de behoefte om haar te helpen, te redden. En is zich met de opvoeding van die meisjes gaan bemoeien.
Want zij werden verliefd. Zij kregen een relatie.
Werden verliefd. Zij is bij hem ingetrokken.
Die kinderen ook, die twee meisjes.
Die kinderen ook. En Mike kreeg toen dus ineens twee kinderen ook onder zijn hoede.
Ja.
En was totaal niet capabel als opvoeder.
Nee, want hoe oud was hij toen ongeveer, weet je dat?
Maar Mike zal toen begin 30 geweest zijn. 1,32 rond die koers, denk ik.
Ja, dus hij kreeg opeens eigenlijk de zorg over twee jonge meisjes in een gezin wat al problemen kende.
Ja, wat al problemen kende. En voor hem was zijn relatie met de oudste van de twee nog steeds piepjong, hè? Dat meisje was 4.
Rowena was dat.
Rowena, ja. Maar hij had daar heel veel moeite mee met haar kleuter. Puberteit. Kleuters kunnen lastig zijn.
Ja.
Dat weet bij alle drie, geloof ik.
Ja. Hij was niet geëquipeerd.
Om daar op een goede manier mee om te gaan.
Werd dat fysiek? Of?
Ja, dat werd af en toe ook wel fysiek. Er zijn wel wat corrigerende tikken uitgedeeld. Ja. Zeker. Ja, dat heeft hij mij in ieder geval wel wel toevertrouwd. En ik voel me overigens ook vrij om hierover te praten. Laat ik dat eventjes heel duidelijk zeggen.
Ja. Ja.
Want er zijn natuurlijk veel mensen uit ons vak die hier naar luisteren en denken, wat zit die jongen allemaal over uit zijn
geheimhouding
te klappen.
Nee.
Ik heb vrijbrief van hem om hierover te praten.
Maar goed, hij komt in dat gezin en het gaat al niet heel erg goed.
Het gaat niet heel erg goed. Je kunt je de wanhoop van jonge ouders of stiefouders voorstellen. Zijn verhaal is dat meisje had een eetstoornis. At heel slecht. Gaf veel over. En daar hadden ze het heel moeilijk mee. Was lichamelijk dus ook niet sterk. Was vaak ziek. Moest veel overgeven. Bloedarmoede. Een zorgenkind. Mike vertelt dat hij op een avond ziet dat zijn hond, dat was best een groot dier.
Een Staffordshire Terrier, geloof ik, hè? Groot beest.
Geloof het wel, ja. Dat lijkt eerst te spelen, wat die hond met Rowena aan het doen is. Maar op een gegeven moment lijkt hij te zien dat het speelse karakter wel een beetje verdwenen is. En denkt hij, ik moet die hond van Rowena afhalen. En dat doet hij niet zachtzinnig. Hij denkt dat hij mogelijk haar toen ook heeft geraakt.
Hij heeft die hond een schop verkocht.
Hij heeft die hond van Rowena afgetrapt. Hè, zo zou je het kunnen zeggen. Maar dit is wel achteraf. Hè, dit is reconstrueren.
Ja. Ja, ja, ja.
Want op die avond. Hè, want dit gebeurt op de avond eigenlijk. Dat het allemaal dat zijn leven dus een. Nou, niet alleen zijn. Maar van heel veel betrokkenen in dit verhaal.
Van Rowena ook.
Iedereen die daarbij natuurlijk mee te maken heeft. Neemt het leven een hele drastische wending. En dat is dat zij onwel wordt. En dat hij haar op de bank legt. De hond gaat uitlaten. Terugkomt. En dan ziet dat ze heeft bloed overgegeven lijkt te hebben. En dan is het leven wel zo'n beetje al verdwenen uit
het lichaam.
Uit het lichaam van Rowena. Ja, dat is het moment waarop je jezelf geconfronteerd ziet. Waarop hij zich geconfronteerd ziet met de situatie waarin hij moet kiezen. Wat doe ik nu?
1-2 bellen, zou ik als leek zeggen.
Ja, dat zou ik ook zeggen.
Gelijk.
Ja, meteen. Maar als je het niet meteen doet, dan is die keuze na een minuut al weer iets moeilijker. Dan staat wel een verhaal achter.
Hoe langer je wacht,
hoe moeilijker, hoe groter die stap wordt. Dat is een totaal andere schaal, maar een koekje stelen thuis is om dat toe te geven, wordt steeds moeilijker naarmate je langer wacht. Ja,
ik vind de vergelijking moeilijk, maar ik snap je punt.
Maar goed, dat heeft hij over gezegd. Want hij komt daar, hij ziet haar liggen.
Ja.
En dan? Hij beslist om dat niet te doen.
Hij beslist om het niet te doen. Hij probeert er nog te reanimeren. Maar dat lijkt geen zin te hebben. En dan zegt ook Wanda van, laat me zitten. Ze is er niet meer.
Want was zij daarbij geweest, deze Wanda ook? Of niet?
Haar moeder.
Ja, die was thuis. Ja, okay. die was thuis en die was in de weer met het andere dochtertje.
Ja.
Mike denkt, dat weet hij niet. Gelet op wat er vervolgens in de strafzaak naar boven is gekomen, is dat in ieder geval een mogelijkheid die niet uitgesloten kan worden. Mike komt dus thuis van het wandelen, ziet dat Rowena niet meer bij leven is. En dan besluiten ze, omdat ze denken, jeetje, wat zullen ze wel niet van ons denken? In combinatie met dat hij wat spullen thuis had liggen, gestolen spullen of in ieder geval dingen waarvan hij dacht, ik wil niet dat die politie die hier aantreft. Ja, het is allemaal totaal klein bier vergeleken bij wat het leed wat zich aan het voltrekken is natuurlijk. Maar dat zijn redenen geweest waarom ze hebben besloten samen, we gaan niet 112 bellen.
Nee.
Ja, en dat is natuurlijk een beslissing waarvan wij ons niet kunnen voorstellen hoe je die ooit kunt nemen. Maar die is toen genomen en 5 minuten later was die eigenlijk al onomkeerbaar. Want om dan nog alsnog wel te gaan bellen, dan begint het al met waarom bellen jullie nu pas?
Ja.
En niet meteen. Ja, ik kan alleen maar proberen me een voorstelling te maken van hoe dat gegaan moet zijn.
Nee, maar jij bent ook, ik bedoel, laten we wel wezen, jij bent ook niet Mike. Jij legt hier iets uit. Dat is wel belangrijk voor de luisteraar, want dit roept natuurlijk heftige emotie op. Maar jij legt uit wat zijn beweegredenen zijn geweest. Ja. Dat vind ik wel belangrijk om hier toch even te onderstrepen.
Nee, voor zover daar twijfel over zou
bestaan. Nee, ja, maar goed. Ja. Nee, maar ik bedoel, in het huidige tijdsgevricht word je al snel vereenzelvigd met je cliënt. Dus dat is.
Ja, goed, ze bellen niet 112.
Ze bellen niet 112, maar zijn natuurlijk wel in paniek.
Ja.
En dan besluiten ze dus om het lijkje in een vrieskist te stoppen wat ze in die ze in de schuur hadden staan. Of in de bijkeuken. En dan zitten ze daarmee. Wat er vervolgens gebeurd is, die details, die ken ik niet. Wat ik wel kan zeggen is dat ze op de vlucht zijn geslagen met het zusje van Rowena.
Ja.
Dat ze een paar maanden op de vlucht in Spanje hebben geleefd. En het was een kwestie van tijd voor ze opgepakt zouden worden.
Ja.
En het verhaal van Mike is dat een derde, heeft mij nooit verteld wie, maar iemand die bij hem in het krijt stond, zorg heeft gedragen voor het
verdwijnen
van het lichaam.
Ja.
Ja, ik weet ook niet zo goed wat ik daarvan moet vinden.
Maar ze zijn zelf wel veroordeeld voor het wegmaken van het lichaam.
Ja, ja,
en ook
ja.
Het zeg maar ontleden van het lichaam.
Zeker, dus. Want als je zo'n, dat hoef ik jou niet uit te leggen, als je met zo'n verhaal komt, dan moet je het ook.
Ja.
Dan moet je er ook veel meer details bij vertellen. Want als je alleen maar zegt, het was een onbekende derde.
Ja.
Ja, dan krijg je zelf die rekening.
Ja. Ja.
Hoe is hij uiteindelijk bij jou terechtgekomen? Want dit is allemaal eigenlijk gebeurd. Dus voordat hij bij jou is terechtgekomen.
Ja, dit is allemaal de strafzaak. In die strafzaak werd door de rechtbank veroordeeld voor het medeplegen van doodslag. Niks bijzonders zou je zeggen. Maar toch wel, want de doodsoorzaak van Roëne is nooit vastgesteld.
Dat komt omdat ze zo lang...
Omdat ze
gewoon geen lichaam direct hebben gevonden waar ze...
Dat heeft uiteraard de zaak enorm bemoeilijkt.
Ja.
Ja, ja. He, daardoor hebben ze... Zeer waarschijnlijk hadden ze... Ja, dat weet ik ook niet. Maar de kans is groot. In ieder geval een stuk groter. Dat ze die doodsoorzaak wel hadden kunnen vaststellen natuurlijk. Als ze meteen...
aangetroffen was.
Ja.
Een leek zou kunnen denken... dat was ook precies het doel. Om Romeina in een vrieskist te leggen. En haar lichaam zo weg te maken. Maar goed.
Ik vind die gedachte heel begrijpelijk.
En is nooit vastgesteld.
Ja. Nee. Is nooit vastgesteld. NFI is niet verder gekomen dan... Er zijn heel veel afstrepen. Er zijn twee mogelijkheden over. Of... Ze heeft een hartaanval gekregen die veroorzaakt zou kunnen zijn door geweld. Dus er zit al een twee traps mogelijkheid in. Dat was optie 1. En de andere optie was verstikking.
Ja.
Nou, Mike weet, ik heb er niet verstikt. Ik heb er wel thuis achtergelaten, maar ik heb er niet verstikt. Mm-hmm. Dus als zij door verstikking, dus door het toedoen van iemand anders om het leven gekomen, dan is daar eigenlijk maar één kandidaat voor, dat is Wanda. Mm-hmm. Want dat is de enige die er nog bij leven gezien zou hebben. Ja, dat is ook natuurlijk heel lastig. Want dat is. Die mogelijkheid is voor hem natuurlijk ook heel moeilijk te accepteren. Überhaupt.
Voor iedereen, denk ik ook.
Ja, ja. Dus. Nou ja, je blijft zitten met een onbevredigend gevoel van. Oké, er is een meisje gruwelijk om het leven gekomen. Maar we weten toch niet precies hoe. En. Ja, dat is natuurlijk voor het vaststellen van iemands aandeel bij de dood van een ander toch wel behoorlijk relevant. Ja. Hoe iemand om het leven is gekomen. Ja. Nou ja, hij heeft de uitspraak van de rechtbank in Zutphen geaccepteerd. Ja, hij heeft ervoor gekozen om niet die zaak in hoger beroep nog aan het gerechtshof voor te leggen.
12 jaar in TBS.
12 jaar in TBS. Hij had daar vrede mee, omdat hij natuurlijk ook wel wist dat hij... hij heeft ontkend... Romeina te hebben gedood. Maar hij heeft nooit gezegd dat hij eigenlijk dat hij nergens schuldig aan is. Mm. Hij snapt heel goed dat zijn eigen handelen zeer verwijtbaar is.
En wat kwam er uit die TBS-rapportages tijdens die strafzaak? Weet je dat nog? Dat weet je natuurlijk.
Hij is toen natuurlijk onderzocht in het Pieterbaancentrum.
Ja.
En toen hebben ze geconstateerd dat er dus wel sprake was van persoonlijkheidsproblematiek. Dus hij had een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hij had geloof ik nog een andere stoornis met antisociale trekken. Er was wel wat aan de hand met hem. En dus is die TBS-dwangmaatregel ook helemaal niet verwonderlijk. Nee. Die is goed te volgen. Maar goed, de uitkomst van de strafzaak zat hem toch niet lekker. Want hij bleef zitten met het idee, maar ik wil eigenlijk ook wel weten hoe ze nou precies om het leven is gekomen. En als je uitgaat van zijn verhaal, kun je je dat ook wel weer voorstellen. Ja. Nou, dus hij heeft contact gezocht toen met het kantoor waar ik toen werkte. Dat was het kantoor van Britta Beulen, Stijn Franke en nog een paar anderen.
Daar ben je ooit begonnen?
Daar ben ik ooit begonnen, ja. Ja, ja. heet nu weer heel anders. Zo gaat dat in de advocatuur. En hij kwam op dat kantoor omdat hij op zoek was naar iemand die zijn TBS-advocaat kon worden. Maar belangrijker nog voor hem toen, iemand die wilde onderzoeken of er mogelijkheden waren voor een herziening.
Want hij had spijt gekregen van het feit dat hij niet in hoge beroep was gegaan tegen de schoppers.
Ja, daar kwam het eigenlijk op neer. Hij was op zoek naar rechtvaardigheid. Klinkt wat krom in deze zaak. Maar in ieder geval dat rechtens... vastgesteld zou worden wat de doodsoorzaak was.
Chris, wat is een herziening?
Een herziening, dat is eigenlijk een buitengewone procedure. Hè. In het strafrecht normaal gesproken zijn op het moment dat een vonnis onherroepelijk is, of een arrest van een hof, of een arrest van een hoge raad is gewezen, dan is de zaak klaar. Hè. Dan kan je op je kop gaan staan, maar is het in feite klaar. Er is één mogelijkheid om een zaak opnieuw behandeld te krijgen. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien in de Puntsenmoordzaak, Lucia de B, Kees B. Nou, zo heb je een aantal van die zaken. Dat is een herzieningsprocedure starten.
En wat is daarvoor nodig?
Een novum. Dus dan moet je eigenlijk een nieuw feit of omstandigheid hebben die die zeg maar, waarvan kan worden gezegd, op het moment dat die bekend was, hè, dat feit omstandigheden was bekend geweest aan de feitenrechters die eerder het vonnis of arrest hebben gewezen. En dat had mogelijk, hè, redelijkerwijs tot een andere uitspraak kunnen leiden, dan is het een novum.
En was dat novum er?
Nou, dat laat ik zeggen dat...
Hij ging vragen of jij wil onderzoeken of
ja, het novum was. Ja. Die vraag werd gesteld.
Jij ging kijken.
Op zich... Kijk, de zaak was interessant genoeg.
Ja.
Bovendien kreeg ik de instructie om daar eens naar te gaan kijken.
Ja. Ja.
En veel anders dan, ja, dat is goed.
Kon ik in die tijd niet.
Was de jongste bediende.
Ja.
Dus ik ben daar wel mee aan de slag gegaan. Maar kwam ook al zelf wel snel tot de conclusie dat de ingang zou dan moeten zijn iets een deskundige iets laten vaststellen over die doodsoorzaak. Nou, dat was natuurlijk op basis, al zoveel jaar later, op basis van een papieren dossier, heel ingewikkeld.
Ja.
He, want ja, als ze dat toen in 2001 niet konden, nou ja, gaat er dan in 2009 of 10 maar eens aanstaan. En punt 2, ook al zou iemand hebben durven zeggen, ja, ik durf wel te zeggen wat de doodsoorzaak is. Dan nog had dat niet per se tot een herziening van een strafzaak geleid.
Nee.
Want een andere waardering van het bewijs wat er wel al was, ja, dat is niet, dat leidt niet zomaar tot een herziening.
Beslissing. Nee.
Nee, nee. Kijk, ik durf wel te zeggen dat als ze hadden kunnen constateren dat het door verstikking was en hij had hard kunnen maken dat hij echt op het tijdstip van het overlijden niet,
ja.
Weet je wel? Maar er zaten zoveel trappen in deze kwestie dat ik ook vrij snel tegen hem heb gezegd van nou, hier moet je voorlopig je pijlen maar niet op richten. En je kunt beter gewoon met je behandeling aan de gang gaan.
En toen ben jij hem bij gaan staan, toch?
Ja, ja.
Wat voor man vond jij het? Vind jij het? Want je gaat, hè, kijk, op zo'n moment, en dat weet je misschien op dat moment al niet, ga je een langdurige relatie aan.
Ja.
Dus... Je zou kunnen beargumenteren, dan heb je ook een soort klik met iemand nodig. Misschien wel. Ik weet niet of ja, dat een vereiste is, maar...
Nee, dat is zeker in het TBS-veld is het wel een vereiste dat je een bepaalde klik hebt met je cliënt.
Een goede vertrouwensband hebt ook, toch?
Ja, maar zo'n cliënt moet zich vrij voelen om jou te bellen. En met zijn klachten, zijn frustraties, zijn ongenoegen... Ja, dan moet hij in ieder geval vertrouwen in jou hebben.
Ja.
En andersom, als ik bij ieder telefoontje van iemand denk... Oh jezus, daar heb je hem weer. Ja, dat kan ik echt niet acteren dat er niet is.
Mag ik jou vragen? En we hebben de verjaardagsvraag hier altijd. Hoe reageert jouw omgeving daarop? Als je zeg maar de man die vastzit...
Het meisje van Nulden.
Voor het meisje van Nulden. Als je vertelt het... Dat jij die bijstaat. Krijg je daar vertel je dat? Of is dat iets wat op verjaardag...
Het is geen geheim.
Nee. Maar hoe wordt erop gereageerd? Op verjaardag, nou, feesten en partijen?
Ik moet eerlijk zeggen dat als mensen de tijd nemen om even een paar minuten... ook het antwoord op die vraag te willen aanhoren.
Ja.
En je merkt, ja, dit is niet een verhaal wat je even in een minuutje er doorheen... op een verjaardag er doorheen jast... maar dat er over het algemeen best begripvol wordt gekeken naar mijn rol in dit verhaal.
Ja, ja.
En mijn rol is die van procesbegeleider.
Ja.
Nu in ieder geval. Om hem door zijn TBS-behandeling heen te begeleiden. Ik ben niet degene die beslissingen neemt over of hij wel of niet naar buiten mag. En wat hij voor therapieën die moet volgen. Daar ga ik allemaal niet over.
Nee.
Ik begeleid hem in dit proces. En ja, als je dat gewoon zo bekijkt, dan heb ik, moet ik eerlijk zeggen, dat ik heb nog nooit borrelnoten naar mijn kop gekregen, omdat ik hem bijsta.
Nee, dat snap ik. Nee. Wat voor man is het? Wat voor man vind jij het? Ik bedoel, ik ga neer af op jouw perceptie.
Hij is joviaal. Hij heeft in zekere zin wel gevoel voor humor. Hè? Dus hij houdt van lachen. Hij houdt van praten. Hij praat
veel.
Ik moet hem af en toe afremmen. Mm-hmm. Hij mij misschien ook wel, bedenk ik me nu ineens. Maar dat heeft hij me in ieder geval nog nooit gezegd. En het is een man die wel gekrenkt is. Hè, maar goed, dat is ook dat heeft de loop van zijn behandeling alles mee te maken. Daar komen we vast zo op. Maar hij, daar zit ook wel een bepaalde mate van boosheid in hem. Ja. Gevoed door de situatie waarin die zit.
Want sinds wanneer zit hij geplaatst in een TBS-kliniek?
Sinds 2009.
En sindsdien zijn hij hem ook een beetje bij eigenlijk? Dus je
ja,
hebt al
ja, eigenlijk vanaf het moment dat zijn eerste verlenging speelde.
Dus je hebt al een flink aantal verlengingszittingen met hem gehad eigenlijk
ja,
ook al.
Ja.
Hoe gaat dat nu dan? Hoe gaat dat goed met die behandeling? Wat kom je tegen?
Nou, daar kan ik ook niet in twee zinnen op antwoorden.
Nee, maar we hebben de tijd. Hè?
We hebben de tijd. Het is een hele tijd heel goed gegaan met hem. Maar de laatste jaren is er duidelijk een verandering ten negatieve opgetreden. In de behandeling. Ja. Ook in zijn welzijn. Als je me vraagt hoe gaat het nu met hem, dan is het antwoord niet zo goed.
Nee, maar ik bedoel meer zeg maar gewoon in die TBS. Want kijk, ik bedoel, jij bent een TBS-advocaat. Ik bedoel, je kijkt natuurlijk ook van, zijn er perspectieven om deze man uiteindelijk via verloven uiteindelijk op vrije voeten te krijgen wellicht. Ja. Je hebt al een flink aantal verlengingszittingen gedaan.
Hoe gaat zo'n verlengingszitting? Hoe gaat dat? Dat weten denk ik veel luisteraars niet.
Kom ik zo terug op de vraag van Chris.
Ja.
Een verlengingszitting is een zitting waarbij de kliniek een rapport moet schrijven met een advies over de vraag, moet een TBS-maatregel nog verlengd worden? De ja of de nee? Nou, dat is
bijna gewoon in de rechtbank ook?
Zittingen zijn ook openbaar en vinden ook in de rechtbank plaats door de strafkamer. Dat zijn gewoon strafrechters en soms rechters die veel TBS-zaken doen. Dat is altijd heel prettig. Maar er ligt dus een rapport van de kliniek, ondertekend door de behandelcoördinator en een psychiater. De stoornis die ooit is aangetroffen is nog steeds aanwezig of verminderd. Of er gebeurt ook nog heel soms wel eens dat er ineens een andere stoornis is. Maar het uitgaan van de stoornis die ooit is vastgesteld, die is nog niet uitbehandeld. En dat heeft tot gevolg dat als we de maatregel zouden beëindigen, dat er nog steeds een reëel risico is dat iemand opnieuw, als gevolg van die stoornis, de fout ingaat. Dan wordt er vervolgens beschreven hoe de behandeling verloopt. Welke doelen er behaald zijn, welke nog niet. Wat het verlofkader is. Hoe ver iemand zit in zijn verlofopbouw. En dan wordt op zo'n zitting dus besproken met zo iemand zijn eigen verhaal te horen. En de behandelcoördinator zit er ook vaak bij om een toelichting te geven. En de rechtbank moet dan uiteindelijk beoordelen in hoeverre het noodzakelijk is om die maatregel dus inderdaad nog te verlengen. En dat gebeurt dan met maximaal 2 jaar. En als er aanleiding voor is, kan het ook voor een periode van 1 jaar zijn. Totdat iemand zo goed vorderingen heeft gemaakt, dat het tijd is om het toezicht wat de kliniek uitoefent over te dragen aan de reclassering. Dan wordt een TBS-maatregel voorwaardelijk beëindigd. Onder de voorwaarden dat je houdt aan een hele rits voorwaarden die dan door de reclassering worden opgesteld en ook gecontroleerd. Maar dan zijn we al een fase waar Mike net niet beland is. Want hij is een heel eind gekomen.
Bij die voorwaardelijke invrijheidstelling? Of die voorwaardelijke beëindiging?
Nee, die voorwaardelijke beëindiging heeft hij nooit. Daar is hij nooit.
Nee, maar daar is hij bijna gekomen.
Hij was daar niet ver vandaan.
Nee.
Want eind 2016 werd bekend dat Mike met verlof mocht. Dus dat is nu. En daar is toen werd toen heel heftig op gereageerd in den landen.
Ja, dat was voor mij ook wel even een momentje van, dit is niet gewoon zomaar een zaak. Want iedere dag gaan tientallen TBS'ers op verlof. En dat gaat in 99,78% van de gevallen gebeurt er helemaal niets. En in dat hele kleine percentage van de gevallen waarin er wel iets gebeurt, kan dat ook gewoon zijn iets te laat terug van verlof, telefoon vergeten. Nou ja.
En we kennen ook de negatieve voorbeelden waarin het gruwelijk misloopt.
Die zijn er natuurlijk ook.
Die zijn er ook. Dan moeten we ook.
Zeker, dan moeten we de ogen niet voor sluiten. Nee. Zeker niet. Maar dat zijn er gelukkig maar heel. Die zijn maar gelukkig heel incidenteel.
Ja.
Bij Mike was er eigenlijk niets aan de hand. Hij had toen dit bekend werd, ging die al een hele tijd met verlof. En dat, die opbouw die is zo dat je eerst met twee personen vanuit de kliniek gaat. En dat begint met een rondje om de kliniek. En langzaam maar zeker wordt de duur van het verlof en de hoe ver je mag.
De begeleiding daarvan. De
begeleiding wordt afgebouwd. Dan ga je naar één persoons begeleid verlof. En op een gegeven moment is het dan tijd om onbegeleid met verlof te gaan. Ook dat begint eerst weer met, ga maar eens boodschappen doen. 10 keer of 20 of 30 keer, maar net wat de kliniek verstandig vindt. Maar die onbegeleide verlofbewegingen, die maakte die al een hele tijd. Totdat ineens in aanloop naar een zitting, daar de pers daar lucht van kreeg. En niet alleen de pers, maar ook de vader van Rowena. Voor hun was, ik weet ook niet waar dat is misgegaan, want bij mijn weten wordt nabestaanden en het netwerk van nabestaanden wordt op de hoogte gehouden van het verloop van een TBS-behandeling. Dus ook op het moment dat een TBS-gestelde met verlof gaat, dan krijgt de familie van de nabestaanden, familie van het slachtoffer, die krijgen daarvoor, als het goed is, worden op de hoogte gehouden hoe het gaat. Ja, zodat ze ook weten van, dit
gaat gebeuren.
Hij gaat resocialiseren. Maar kennelijk is daar ergens iets niet helemaal goed gegaan. Want voor vader en zusje van Rowena was het bekend worden van het feit dat hij alleen naar buiten ging. Ja, ik heb het zo begrepen dat voor hun een grote verrassing was. En niet alleen voor hun, maar ook voor heel veel mensen in het land waren daar nogal verbolgen over. Mm-hmm. En dat heeft mij wel heel erg verbaasd. In die zin dat nou eenmaal een noodzakelijk onderdeel is van de TBS-behandeling waar hij in zit. Ja. Dus dat hij vroeg of laat een keer naar buiten zou gaan. Ja, dat stond vast op het moment dat hij de maatregel opgelegd kreeg.
Ja, maar dan gaan er eigenlijk andere dynamieken treden er in werking. Want de zus van Rowena, die zei begin 2017 in het Algemeen Dagblad, dat zij wil dat Mike nooit meer vrijkomt. En ja. Dat zijn dus dan het soort. Maar heb jij daar dan ook direct mee te maken als haar zus? Wat heel begrijpelijk is, hè, dat haar zus dat zegt, vind ik volslagen begrijpelijk.
Ja.
Misschien kun je het alles vragen op die invloeden van buiten, hè, of het nou van familie is, ja. of dat nou speelt dat een rol, zeg maar, in de beoordeling van bijvoorbeeld die verlening van die TBS en wat er binnen die TBS.
Rechters zijn natuurlijk niet blind voor of ongevoelig voor. Rechters gaan overigens niet over of iemand op verlof mag of niet.
Nee.
Over de inhoud van de behandeling, daar gaan rechters dan weer niet over. Nee. Klinieken kunnen wel tegen een stootje, zou je zeggen. Ja. Want die hebben per definitie te maken met moeilijke gevallen. Maar het is wel zo, en ja, dat kan ik niet hard maken, maar dat door de ophef die er toen is ontstaan, begin 2017... dat er wat aan het veranderen is. Nou, sterk veranderd is, want tot nu, het wetsvoorstel is volgens mij nog niet aangenomen, maar dat gaat wel gebeuren, hadden nabestaanden geen spreekrecht in zittingen, TBS-verlengingszittingen. En daar is veel voor te zeggen, want die verlengingszitting gaat over de voortgang van een behandeling.
Ja.
Hoe voordat een behandeling? Ja, daar heeft een nabestaande natuurlijk geen zinnig woord over te zeggen.
Nee.
Die kan iets zeggen over wat het feit van toen nu nog steeds met hem of haar doet.
Maar zou eigenlijk geen rol moeten spelen.
Het speelt in de vraag hoe het gaat met de behandeling van een stoornis. Ja. En wat het recidieve risico is. En dat zijn de twee grote toetsen die de verlengingsrechter moet maken. Speelt daarin eigenlijk helemaal geen rol.
Nee.
Nee, dat klopt. Maar wat gebeurde er? Er werd toen door de vader van Rowena, bij monden van zijn advocaat, werden er verzoeken gedaan aan de rechtbank om spreekrecht te mogen uitoefenen.
Tijdens die verlengingszitting?
Tijdens de verlengingszitting. En werd aan mij gevraagd, meneer Van Wees, we hebben dit verzoek gekregen van de advocaat van de vader van Rowena. Die wil graag wat zeggen tijdens de zitting.
Ik begrijp het verzoek wel.
Wat vindt u daarvan?
Jij zei, ben je helemaal besodemieterd?
Nee, kijk, ik
Niet, niet met die woorden, nee, maar daar kwam het wel op neer.
Heel even, jongens. Ik begrijp de vader van Rowena daarin volkomen.
Ik begrijp ook.
Ik zou ook als de man die vastzit voor, de, voor het wegmaken van het lichaam van mijn dochter, zou ik ook dat proberen. Nee, maar, ik zou dat willen
natuurlijk, maar die vader van Rowena valt ook helemaal niet te verwijten. Dat is allemaal prima.
Nee, even duidelijk is dat ik daarin geen verwijt heb.
Nee, ik bedoel...
Heel begrijpelijk. Ja. Alleen het systeem zit anders in elkaar. Het is niet relevant. Kijk... Om het even heel lullig te zeggen, moet je me niet kwalijk nemen. Maar goed, de nabestaande slachtoffers, die worden bediend in het vonnis, om het zo maar even te zeggen. Hey, die mogen een zegje doen tijdens de strafzaak. Die mogen tegenwoordig dingen zeggen over bewijs, over wat voor lul de verdachte is en over dat ze een schadevergoeding willen hebben.
Ik hoor enige ergernis.
Nou ja, goed, omdat het echt totaal uit de klauwen giert. En dan krijgen ze een vonnis en dat is het dan.
Ik vind slachtofferverklaringen vaak... soms vind ik ze ook uit de bocht gieren. Zeker. En soms vind ik ze echt wel dat ik denk... Nou, dat...
Ja, maar ik heb ook niks tegen een rol voor het slachtoffer in het strafproces.
Er zit een ander veel pijnlijker punt in het... of de vraag of een slachtofferverklaring wel of niet dienstbaar is. Dat is dat op het moment dat er... En wat ik maak ze natuurlijk ook mee. En ik word er ook af en toe best wel door geraakt. Mm-hmm. Als ik het zie en hoor. Maar rechters overkomt dat dus ook. Ja. En die hebben ze nog helemaal niet uitgelaten over de schuld van een verdachte.
En nu overkomt ze dat dus in een TBS-zaak. Of in een hoe heet het?
Een verlengzitting. En ze vragen jou, ze zeggen niet van dat gaan we niet doen, dat kan niet. Maar ze vragen jou, wat vindt u
ervan? Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb toen gezegd, ik snap het verzoek heel goed.
Ja.
Maar de wet biedt die ruimte niet. Dus ik verzet me daartegen. De rechter heeft dat toen anders opgelost. Door de brief of de verklaring die de vader van Rowena toen had willen afleggen. Dan maar zelf voor te dragen. Ja, daar kon ik natuurlijk weinig tegen doen. Ja. Hoog of laag springen. Maar
de rechtbank daar dus toch wel rekening mee?
In die zin wel.
En dat is natuurlijk vreemd op het moment dat de toets die... gelegd wordt bij de TBS-verlengingszitting... niets te maken heeft met hoe de slachtoffers... nog steeds lijden onder het feit. Wat iedereen begrijpt. Hè, op nabestaanden. Maar dat heeft niet, dat staat niet in verhouding tot... of een relatie tot een relevante relatie... tot de toets die bij zo'n verlengingszitting aan de orde is.
Ja. Maar goed, de uitbreiding van de slachtofferrechten... die is nog in volle gang. En ook dus inmiddels zover... dat nabestaanden spreekrecht gaan krijgen... bij TBS-verlengingszittingen.
Ja.
Jij vindt daar
ik
wat
vind
van.
Ik vind het wat ongemakkelijk. Omdat ik de relevantie moeilijk kan volgen. En zoals Chris net ook zei. Ja, dat moment is geweest. Het is een maatschappelijke ontwikkeling. Waar ik nou eenmaal mee te maken
heb. Maar goed, je zei het ging heel goed. En toen gebeurde dit.
Ja, terug naar de behandeling van Mike. Hij was een modelpatiënt zou ik niet willen zeggen. Maar hij deed het best goed in de kliniek. Er was aanvankelijk wel veel weerstand, want hij erkende zijn delict niet. En je kunt je voorstellen dat lastig is voor een behandelaar.
Ja.
Hè, als iemand niet wil de verantwoordelijkheid erkennen van hem voor wat hij gedaan heeft, dan kun je over het waarom. Het is een lastig gesprek.
Ja, dat is een heel ingewikkeld gesprek.
Dat is een ingewikkeld gesprek. Dus als iemand zijn delict niet erkent, wat overigens... bij TBS-gestelden vaker gebeurt, hoor. En die kunnen ook succesvol resocialiseren. Maar het helpt wel als je...
Toegeeft,
ik heb iets gedaan. Ja. En kunt uitleggen waarom.
Ja, dan begint eigenlijk de boetedoening.
Ja, ja. Nou ja, dat was dus in zijn geval lastig. Maar desalniettemin heeft hij zich... best wel goed door die behandeling heen bewogen... was op een gegeven moment voorzitter van de patiëntenraad in de kliniek. En hij zorgde nooit voor incidenten. Hij heeft in die inmiddels, wat is het, 12, 13 jaar dat ik hem bijsta... heeft nooit één positieve urinecontrole gehad. Heeft nooit geweld gebruikt.
Geen drugs gebruikt bedoel
daarmee, je? Geen drugs gebruikt. En dat gebeurt nogal eens in de TBS-kliniek.
Mm-hmm.
Hij heeft dus, er is nooit melding geweest van een gewelddadig incident... terwijl die best wel vijandig bejegend is door medewerkers. Je begrijpt, ook in de TBS-kliniek... waar allemaal mensen zitten die voor niet zulke hele...
Maar ook daar heb je rangen en standen.
Ook daar heb je rangen en standen. En hij stond bepaald niet bovenaan. Maar dat ging
een model TBS, zegt zijn advocaat.
Nou ja.
Ja, hij weet het. Het is een beetje flauw, maar ik bedoel, ik snap waar je naartoe gaat.
Het ging goed. Totdat hij in een... dat is, dan zit je echt al tegen die voorwaardelijke beëindiging aan, hè, die ik net benoemde. Dus tegen het moment waarop de kliniek gaat kijken, is het niet tijd om het toezicht over te dragen aan de reclassering. Dan zit je in een transmurale woning. Transmuraal verlof geniet je dan. En dat is in zijn geval was dat een woning grenzend aan de kliniek. Appartement. Maar waarin die wel zelf naar binnen en naar buiten kon. Ja, dus je hoeft niet meer onder begeleiding, door boordjes. Nee. Je bent al aan het oefenen met de sleutel van je eigen voordeur. Mm-hmm. En een vervolgstap van die fase is dat je naar een woning gaat die echt buiten het afstand van de kliniek ligt. Hè? Dus in een of dat nou een dorp verderop is of een stad 100 kilometer verder. Maar er moet een moment zijn waarop jij weer echt in een normaal huis gaat wonen.
Terugkeren in de maatschappij.
Terugkeren in de maatschappij. Nou, dat was in zijn geval niet zo heel makkelijk. Omdat hij door het delict en de maatschappelijke onrust die daar ook zoveel jaren later nog steeds over bestond. En dat krijgt hij natuurlijk allemaal wel mee. Hè? Ja. Het is niet zo dat hij daar in een ivoren toren zit en niet merkt wat er in de samenleving.
Hij kijkt het journaal. De kranten.
Hij praat met mij.
Ja.
Dus hij krijgt het allemaal wel mee. Dus hij was ook angstig. Hij had wel reserve om weer echt de samenleving in te gaan. Hij wilde, om een voorbeeld te noemen, hij wilde liever niet in een woning op de eerste verdieping zitten. Of op de begane grond. Want dan zou hij kwetsbaar zijn voor mensen die hem wat zouden willen aandoen. En ja, daar was hij wel oprecht bang voor. Of dat terecht is of onterecht, dat kan ik niet beoordelen. Maar die angst was reëel.
Ja.
Dus dat traject van het vinden van die woning, dat ging niet heel soepel. En toen kwam corona. Is hij heftig geveld door het virus. Hij heeft 2 maanden op de IC gelegen in kunstmatige coma. Dus hij is echt een hele lange tijd is die, in het ziekenhuis geweest. Is daarvan van hersteld. Of in ieder geval, hij is weer bijgekomen. Toen was het wel een hele andere Mike. Als je 2 maanden lang...
Maar ja, dat is natuurlijk, dat had hem buiten ook kunnen gebeuren.
Zeker had hem dat buiten kunnen gebeuren. Dat is absoluut waar.
Maar dat heeft een weerslag op hoe hij er nu voor staat.
Dat heeft een weerslag op hoe hij toen terugkwam de kliniek in. Ja, want nadat hij zoveel tijd in het ziekenhuis had door, kwam hij terug de kliniek in. Maar het stadium waar hij in zat, hij was echt terug in de tijd geworpen. Fysiek. Dus hij moest weer helemaal heel veel dingen opnieuw leren en weer opbouwen. Maar in die transmurale fase zitten jongens die echt al dicht tegen een racialisatie aan zitten. Dus hij kon dat traject, dat stagneerde.
En wat is nu dan de prognose? Wanneer lukt het wel?
Nou, dat is zeer onzeker, want wat is er vervolgens gebeurd? Doordat hij daar... ja, min of meer een appartement bezet hield. Het is altijd in zo'n TBS-wereld, moet je voorstellen. Iedereen zit op een bed of ligt op een bed. Ja, maar met al die fases, iedereen is afhankelijk van elkaars doorstroming.
Ja.
Dus op het moment dat één iemand stagneert, stagneert ook.
Ja.
Hè, de trein
een
daarvoor.
Ziekenhuis natuurlijk, ja.
Dat is net als een ziekenhuis, ja. Maar zodanig dat er eigenlijk geen concreet zicht meer was op dat hij op korte termijn zou kunnen gaan verhuizen. En dat hij dus daar een belangrijk bed bezet hield, heeft de kliniek hem weer naar binnen getrokken. Ik zeg het wat onerbiedig, maar hebben hem verteld, je gaat weer terug naar een behandelafdeling. Ook al is er feitelijk van behandeling niet echt sprake meer, maar wel naar een gesloten afdeling. Zodat dat bed weer beschikbaar komt. Ja, dat heeft hem natuurlijk enorm gefrustreerd. Dat in zijn beleving buiten zijn schuld. Doordat hij zo getroffen werd door het virus. En alles wat dat met hem deed. Ineens weer een enorme stap terug in de tijd moest maken. Daar is zijn houding naar de kliniek niet beter van geworden.
Nee.
De kliniek op een gegeven moment ook zei. Ja, wij weten nu eigenlijk niet meer zo goed wat we met hem aan moeten. En hij zelf zei, weet je wat, stuur me naar de long stay. En want daar zou die in zijn beleving minder... daar zou die weliswaar binnen hele stringente kaders. Maar dan zou die niet meer een afhankelijk zijn van beoordelingen van behandelaars, of die wel of niet op verlof. Weet je wereld is daar heel beperkt, maar heel duidelijk.
Ja, want de long stay, daar kom je nooit meer af, toch? Dat is altijd een beetje de perceptie van, dat is, ja, dat, is maar de
eindhalte. Dat is net zo'n misverstand als dat levenslang is.
Nou.
Oké, okay, nou ja, goed. We hebben in ieder geval een toetsmoment. Toch?
Ja, is ook
zo. We zijn nog te jong om daar iets over te kunnen zeggen.
Ja, klopt.
Nee, ik heb cijfers gehoord, die heb ik niet zelf paraat hoor, maar dat nog bijna 50% van de mensen die in long stay voorziening ingaat, daar wel weer uitkomt. Dat wil niet zeggen dat ze dus weer echt de samenleving in komen. Dat voor het overgrote gedeelte zal dat niet zo zijn. Nee. Maar die vinden wel nog een andere woonplek dan die kliniek, die long stay voorziening. Mm. Dus het is niet gezegd dat hij daarvoor altijd dan zal blijven. Hij zit overigens daar nog niet. Hij is nog in want ook daar zijn wachtlijsten voor. Ja. Dus hij is nog in afwachting van een overplaatsing naar zo'n voorziening. Of die daar dan vervolgens altijd zal blijven. Dat is zeer onzeker. Maar het vooruitzicht wat hij dus nu heeft, is echt wezenlijk anders dan een paar jaar geleden.
Maar hij ziet het zelf eigenlijk niet meer zitten als je het zo zegt. Dat hij zegt, nou stuur mij maar naar een longstay.
Ja, nee, dat tekent het gemoed wat zich van een meester gemaakt heeft.
Dat lijkt me ook
ja.
best zwaar als advocaat.
Nou ja, dat vroeg me even af inderdaad. Want ben jij dan nog wel bezig? Je zegt, kom op Mike. Ja, ik klink een beetje stommer, zou ik het zeggen. Kom op Mike. Maar dat je dan nog probeert.
Schouders eronder.
Ja, hup. Ja. Slaap een avondje goed. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ik kan me ook voorstellen dat nabestaanden nu denken, nou prima.
Nee, zeker. Maar goed,
ongetwijfeld.
Zeker. Ik bedoel, maar goed, vanuit jouw rol als advocaat natuurlijk, dat je denkt, laten we er iets van maken.
En dan komen we weer terug, in die zin is de cirkel dan wel mooi rond, weer terug bij het begin van het gesprek, waarin we het hadden over mijn rol als maatschappelijk werker.
Procesbegeleider.
Ja, nu is mijn rol als het gaat om kan ik hem nog helpen in het vinden van behandelmogelijkheden of kijken naar oplossing hoe we toch die resocialisatie weer op gang kunnen krijgen. Ja, die is wel gemarginaliseerd. Ja. En word ik dus steeds meer gewoon een aanspreekpunt voor hem om hem te helpen bij praktische dingen. Ja. Als hij klachten heeft ergens over. Maar ja, ik heb ooit gedacht, heb ik ook afgesproken toen met de we gaan hier aan beginnen samen en we maken het af. Dus ik begeleid je naar de finish. Maar het begint er wel op te lijken dat we die finish helemaal niet gaan halen. Nee. Als de finish tenminste is, weer zelfstandig buiten leven.
Nou, ja.
Dankjewel Niels van Wers voor dit verhaal.
Dat is een apart vak, hè? TBS-advocaat.
Klopt voor je. Ja. Het lijkt me, het is ook zo eentje die, waarvan je denkt, nou, dat moet je maar kunnen. Dit was Napleiten, de uitspraak in de strafzaak waar we het vandaag over gehad hebben. Die kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.